Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van de Zwaag. De schriftlezing is Lucas 13, de versen 6 tot en met 9 en Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. Mededelingen namens de kerkraad. Namens de kerkraad mag ik u en alle die met ons meeluisteren God zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Na deze dienst is er gelegenheid een kopje koffie te drinken en elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. De collectes zijn 2 voor de slotzang, beide voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Als voorzang zingen wij Psalm 89, de versen 3 en 4. U een gezegende dienst.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 121, de verzen 1, 3 en 4 gaan we met elkaar zingen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en zijn wacht waarop men hopen mag. En de Heere zal u steeds gadeslaan. Een bemoedigende psalm aan het begin van het nieuwe jaar 2018. Ook aan het begin van dit nieuwe jaar doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat nu met de woorden van de belijdenis van Nicea, opgesteld in het jaar 325. En waar ligt Nicea? Dat ligt in het noorden van het huidige Turkije. Als we met de woorden van deze belijdenis ons geloof beleden hebben, zingen we Psalm 67, het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit, waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen weer opgestaan is naar de schriften en opgevaren naar de hemel en zit ter rechterhand des Vaders en hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde kennen. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De Bijbel doen we open vanmorgen bij het Nieuwe Testament. Eerst lezen we Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. En daarna Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. De onvruchtbare vijgenboom. En de Heer Jezus sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En Hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. En wellicht dat hij dan vrucht draagt, maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Johannes 15, de ware wijnstok en de ranken. De Heer Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze nog meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. Voordat we het woord dat we gelezen hebben gaan overdenken, willen we samen de Heere bidden om zijn zegen, de onmisbare werking van zijn geest. Het oude jaar 2017 hebben we mogen besluiten en zijn we uitgegaan met de woorden van Psalm 102, dat u eeuwig dezelfde bent, Heer. En dat heeft ons gisteravond getroost en bemoedigd. Maar we mogen weten dat dat ook voor dit nieuw begonnen jaar 2018 geldt. U bent dezelfde. In uw trouw. In uw ontferming. In uw zondaarsliefde. En we mogen de blijken ervan vanmorgen alweer hebben. We mogen als gemeente in uw huis zijn. En we mogen ons aan u toevertrouwen en we mogen het horen dat u ons alweer tegemoet komt met uw genade en met uw zegen. Dat mocht al beginnen toen we hier samen waren aan het begin van deze dienst. En we zullen het ook mogen horen tijdens deze dienst. Bij u is genade en zegen. Wij willen ons aan u toevertrouwen, Heer. En dat geldt voor ons persoonlijk, voor een ieder van ons, ons persoonlijk leven. We dragen dat aan u op voor het komende jaar. U weet wat er in ons leven speelt en welke vreugdevolle dingen er zijn. Welke verwachtingen we mogen koesteren. Maar u weet ook van onze moeite, u weet ook van onze zorgen en u kent ook ons verdriet. En die moeite en de zorgen en het verdriet dat er in 2017 waren, helaas is dat er ook in 2018. Maar wij willen ons aan u toevertrouwen, Heren, en we willen bidden om uw kracht, ondersteuning en liefde, dat we die mogen ervaren in ons persoonlijke leven. Wil ons nabij zijn, help ons om ons werk te kunnen doen. Wees ons nabij als het allemaal zo moeilijk valt, als het zo donker kan zijn in ons hart. Wees ons nabij en dat de werkelijkheid van het feit dat u ons omringt, dat dat werkelijk licht mag geven in ons hart. Wij willen ons samen als gemeente ook toevertrouwen aan uw zorg en aan uw hoede. Heren, een nieuw begonnen jaar en voor ons als gemeente zullen er veranderingen komen. Er zal opnieuw een vakante predikantsplaats ontstaan. En heren, u weet wat we nodig hebben als gemeente en we dragen ons aan u op. Wilt u ons leiden? Wilt u de vacatures vervullen en doorgaan met uw werk onder ons? We kunnen niet buiten uw zorg, we kunnen niet buiten uw zegen. Als u het huis niet bouwt, te vergeefs zullen wij eraan werken. Heren, wij bidden ook of u wereldwijd wilt zijn met deze aarde die, zoals u dat zegt, in het boze licht. En de gevolgen daarvan, die zullen we ook in 2018 moeten zien. Maar we mogen weten, u staat erboven, Heren. U bent het die regeert en die alles leidt naar het grote doel dat u voor ogen hebt. En dat u ons ook in uw woord duidelijk geopenbaard hebt. Het gaat heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar zal gerechtigheid op wonen. En dan zal er niemand meer zijn die zondigt. En er zal niemand meer zijn die ziek is. Dan zal er niemand meer zijn die overlijdt. Dan zullen de gevolgen van de zondeval, die zullen tot het verleden behoren, voorgoed tot het verleden behoren. Heren, wij mogen weten van die toekomst. En wilt u geven, Heren, dat we die ook steeds in het oog mogen houden. Ook als we horen dat er op deze wereld in 2018 dan weer hier en dan weer daar ook oorlogsgeweld is en mensen tegen elkaar opstaan. Of dat we van andere rampen zullen horen. Laat ons steeds in het oog houden. U regeert en u werkt heen naar die machtige toekomst. Die zal bestaan uit louter heerlijkheid. Wij willen samen bidden, Heren, voor allen die in ons eigen land over ons gesteld zijn. Wij bidden voor onze regering, onze nieuwe regering die nog maar een paar maanden bezig is. Wil ze ook in het nieuwe jaar geven wat nodig is en tot zegen doen zijn voor ons land en voor ons volk. Dan hebben wij zeker onze zorgen. Dan leven er onder ons volk een aantal thema's waarvan we weten dat die tegen uw woord ingaan. Maar Heren, we leggen het maar in uw handen. Wilt u zich over ons als Nederlandse volk ontfermen? Heren, wij komen zo samen tot u. Wij bevelen ons in uw hoede aan. En wij bidden om uw onmisbare zegen. En als we dat doen, dan doen we dat in afhankelijkheid. Als we dat doen, dan doen we dat in het diepe besef dat we het alleen maar kunnen ontvangen. Op grond van uw genade en van uw liefde in de Heere Jezus Christus. Hoor ons en zegen ons alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 37, het tweede en het derde vers gaan we nu samen zingen. En daarin wordt ons voorgehouden om maar geen ijdele zorg te hebben, maar om het oog op de Heere gericht te houden. Vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Dat is het tweede vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Dat is het derde vers. Vanmorgen is het uitgangspunt Lucas 13, vers 8 en vers 9. Hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt, maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Psalm 1, vers 1 en vers 2 gaan we zingen nadat we geluisterd hebben naar de verkondiging van het woord van God. En die verzen luiden als volgt: Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaar staat, maar die zere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En dan het tweede vers: die zal zijn als een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom, en die op zijn tijd met vruchten is beladen. Aan het begin van een nieuw jaar, gemeente, hebben wij onze vragen. Onze vragen: hoe zal het gaan in 2018? Zullen we gezond blijven? Of zal ernstige ziekte ook ons gaan treffen? En als we niet gezond zijn, hoe zal het ziekteproces zich gaan ontwikkelen? In het komende jaar zal 2018 misschien het jaar zijn waarin ook onze levensdraad op deze aarde wordt afgesneden. Hoe zal het gaan met onze kinderen? Hoe zal het gaan met onze kleinkinderen als we die mogen hebben? Zullen ze zich verder ontwikkelen? Zullen ze, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, in Gods wegen willen wandelen, want dat zijn de eeuwige wegen. Hoe zal het gaan met het bedrijf? Hoe zal het gaan met mijn werk? En zal het misschien net zo gaan als in 2017, toen het misschien allemaal zo moeilijk liep? Hoe zal het gaan met het wereldgebeuren? Daar kun je toch eigenlijk je ook niet los van maken. In 2017 waren er rampen, oorlogen, vervolgingen van christenen nog steeds. Hoe zal het gaan in 2018? Ja, 2018, zal dat misschien nou het jaar gaan worden waarin de Heer Jezus terugkomt? En dat de nieuwe aarde komt, waarop de gerechtigheid woont, en waar we verlost zullen zijn van al die gevolgen, die ellendige gevolgen van de zondeval. Nou, zo kunnen er heel wat vragen zijn in ons hart aan het begin van een nieuw jaar. En misschien leven er in jouw hart of in uw hart nog wel andere vragen dan die ik net heb geformuleerd. Aan het begin van een nieuw jaar heb je ook zo je verwachtingen. Je kijkt vooruit en je denkt misschien: ik hoop dat ik mijn opleiding af kan ronden. Ik ben met de laatste loodjes bezig. Of je bent bezig om een baan te zoeken en je hoopt dat je daarin succesvol mag gaan worden. Je hebt misschien plannen voor het komende jaar om te gaan trouwen. Je bent al bezig om de voorbereidingen daarvoor te treffen. Je ziet misschien uit naar de geboorte van het nieuwe leven dat je mag verwachten. Verwachtingen. Je kunt ze aan het begin van een nieuw jaar ook hebben. Eigenlijk heb je die ook, want we kijken allemaal ook graag een beetje naar voren, voor zover dat dan mogelijk is. Maar ja, inderdaad, dan kun je inderdaad soms al wel bepaalde dingen ook zien gaan gebeuren. Dit staat er te komen. Weet u wat de Heere van ons verwacht in 2018? Als je die gelijkenis die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben uit Lucas 13 van de onvruchtbare vijgenboom. Als je die leest, als je die even op je laat afkomen, als je daar eens over nadenkt, dan zeg je, daar wordt duidelijk wat God van ons verwacht. En wat verwacht de Heer nou van ons? Nou, om het heel simpel te zeggen, dat ons leven zal lijken op een boom die vrucht draagt. Dat ons leven gaat lijken op een boom die veel vrucht draagt en die hele mooie vruchten draagt. De Heere verwacht dat ons leven in 2018 een vruchtbaar leven zal zijn. Vruchtbaar niet voor onszelf, niet voor eigen eer en eigen vooruitgang, maar vruchtbaar voor Hem. Dat is de boodschap in het kort van de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Nou zitten daar natuurlijk heel wat kanten aan. Welke vrucht wil de Heer dan hebben en hoe kunnen we daar nou aan voldoen en zo. Nou, daar wil ik het vanmorgen met u en ook met jou over hebben. Het thema is vrucht dragen in 2018. Vrucht dragen in 2018. Iedereen begrijpt dat een kweker zoveel mogelijk vrucht wil zien aan de bomen die hij geplant heeft. En hij doet er ook alles aan om de opbrengst van die bomen zo rijk en zo groot mogelijk te laten zijn. Hoe meer vrucht, des te beter. De kweker die de Heer Jezus ons voorstelt hier in Lucas 13, die heeft precies hetzelfde doel. Hij wil vrucht zien. Hij wil heel veel vrucht zien. Hij wil prachtige vruchten zien. En vandaar ook dat je het woord vrucht in deze korte gelijkenis, die maar een paar verzen omvat, dat je het woord vrucht tot 3 keer toe tegenkomt. Het gaat om vrucht. Als je deze gelijkenis even op je laat afkomen, dan komt dat woord vrucht in volle gewicht, komt dat uit deze gelijkenis naar voren. Daar draait het om. De kweker in deze gelijkenis is een kweker die een wijngaard bezit. Dus een wijngaard, dat is in het oosten een hele rij van boompjes, kleinere boompjes waar druiven aan hangen. Maar dan blijkt dat er in die wijngaard 1 speciale boom staat. En dat is een vijgenboom. Een vijgenboom. En dat is een boom, en dat zegt natuurlijk het woord zelf ook al, die vijgen voortbrengt. Vijgen, hè, dat is weer een andere vrucht dan druiven, dat weet iedereen. Hè? Ik bedoel, dat hoef je verder niet uit te leggen. Een vijgenboom. Die droeg 2 keer per jaar vrucht, heb ik gelezen. Dat weet ik zelf ook niet, maar je kan natuurlijk commentaren erop naslaan en dan kom je daarachter. Die draagt 2 keer in het jaar vrucht. Die draagt vroege vruchten, vroegrijpe vruchten. En dat is meestal zo in de maand mei. En de 2e keer dat die vrucht draagt is dan in het najaar, zo vanaf augustus tot en met oktober. En dat zijn dan de laatrijpe vruchten. En die laatrijpe vruchten, heb ik gelezen, die zijn vaak van betere kwaliteit nog dan de vroegrijpe. Je kunt beter de vijgen eten van augustus dan die van mei. Die kweker uit deze gelijkenis, die gaat op een gegeven moment zijn wijngaard binnen en hij loopt op die ene vijgenboom af. En hij wil eens kijken of er al vrucht aan hangt. En dan zeggen wij misschien, ja, maar dat zie je toch wel. Hè? Ik bedoel, als je op een afstandje bent, dan kun je toch wel kijken, dan kun je toch zoveel ontdekken of er nou vrucht aan een boom hangt of dat het nou niet het geval is. Nou, u moet weten, de bladeren van zo'n vijgenboom, die waren zo groot dat die de vruchten als het ware een beetje overdekten. Dus je moest de bladeren wat aan de kant schuiven En dan kijken van, zit er wat onder? En zo doet hij dat. En in gedachten zie je hem eigenlijk op die boom afstappen. En je ziet dat hij ermee bezig is. Hij schuift die bladeren wat aan de kant. En hij kijkt eerst eens daar bovenin. En dan eens in het midden van de boom. En dan daaronderop is er vrucht aan de boom. Maar dan is hij teleurgesteld als hij ontdekt dat er absoluut geen enkele vrucht aan de boom te ontdekken valt. Het is een onvruchtbare vijgenboom, zegt Jezus. Waar die kijkt, ik zei het al, boven, in het midden of beneden, hij kan nergens één vruchtje ontdekken. Alleen maar bladeren hangen er aan de boom. Een onvruchtbare vijgenboom. Nou heb ik gelezen dat een vijgenboom 3 jaar nodig heeft om tot een beetje goede vrucht dragen. Tot een beetje goede vruchten te kunnen komen. De eerste jaren komen er maar heel weinig vruchten, of soms helemaal geen vruchten, of hele kleine vruchten. Dus een kweker moet wel wat tijd nemen om goede en veel vruchten te willen plukken van de vijgenboom. Maar ik heb ook gelezen dat als de boom er 3 jaar gestaan heeft en het is nog steeds niet optimaal, dan wordt het ook eigenlijk allemaal niks meer. Dan kun je daar verder ook eigenlijk niks meer mee met zo'n boompje. Nee, dan is het over en uit, om het zomaar eens gewoonweg te zeggen. Hè? Nou, en laat deze boom die hier in de gelijkenis naar voren komt, laat die er nou 3 jaar staan. En laat die boom nou 3 jaar lang kennelijk geen enkele vrucht hebben voortgebracht. Geen enkele. Nou, dan kun je toch eigenlijk ook niks meer verwachten. Dan is het toch eigenlijk, ja, die boom die beslaat nog een stukje grond in de wijngaard. Maar je kunt hem dan beter omhakken. Kun je misschien het hout gebruiken om in de kachel te doen, om er warmte van te hebben. Of om het in het fornuis te doen, om er zo eigenlijk op te braden en te bakken. Maar wat heb je er nou verder aan? Zo'n boom die daar in die wijngaard staat en geen enkele vrucht voortbrengt. En daarom is het eigenlijk ook voor de hand liggend dat die wijngaardenier die conclusie ook trekt. Als hij geen vrucht vindt, dan zegt hij tegen zijn knecht, wil je hem omhakken? Hij beslaat de aarde nutteloos. Ik kom hier al 3 jaar en er is helemaal nog geen vrucht te ontdekken. Het is klaar. Wil jij hem nu ruimen? Weg met die boom. Heel begrijpelijk. Maar dan blijkt de knecht van die wijngaardenier, die blijkt toch een andere mening te hebben dan zijn baas. En hij zegt tegen de eigenaar, ach heer, laat hem ook nog dit jaar staan. Totdat ik om hem heen gegraven heb. Hij wil een greppel graven om de boom. En totdat ik hem bemest heb. Hij wil water in die greppel gieten. En hij wil wat mest daar in die greppel doen. En om de boom heen leggen. En dan zegt hij, misschien dat hij dan wel vrucht draagt. Dat hij even een zetje moet hebben. Het is misschien ook wat schrale grond hier. En misschien moeten we hem wat meer nog de kans geven om vrucht te dragen. Mag ik wat water om hem heen leggen. En mest om hem heen leggen. Mag ik nog even wachten om de boom om te hakken. Nou, die knecht, gemeente, die wil die boom behouden. En dat tegen betere weten in. Want ik heb net al gezegd, hè, na 3 jaar, dan kon je van zo'n boompje eigenlijk helemaal niks meer verwachten. Dat was eigenlijk, om zo te zeggen, tegen beter weten in. Die eigenaar van die wijngaard, die had groot gelijk. Omhakken die boom. Niks meer mee kun je er mee gaan voordeel van behalen. Het is gebeurd over en uit. Maar die knecht,
die wil hem behouden. Die wil nog een poging wagen. En hij zegt, als het dan volgend jaar nou zo is dat er nog geen vrucht aan te ontdekken valt. Nou ja, dan zal ik hem omhakken. Dan is het inderdaad gebeurd. Wat wil de Heere Jezus ons nou met die gelijkenis leren? De vraag is, wie is nou de eigenaar van deze wijngaard? Nou, het zal u en het zal jou ook helemaal niks verbazen als ik zeg, dat is God. God de Vader. God de Vader is de eigenaar van de wijngaard. En wat is de wijngaard? Wat wordt daarmee eigenlijk gesymboliseerd? Nou, dat is de wereld. De aarde. Dus de wijngaard is de wereld en God is de eigenaar. Hij heeft de wijngaard geplant. Hij heeft de aarde geschapen. Hij heeft ons mensen op deze wereld een plaats gegeven. En waarom? Nou, opdat we hem dienen zouden. En wij zijn hier niet op deze wereld geschapen om maar voor onszelf te leven. Maar het doel is dat wij vrucht gaan dragen voor de eigenaar, voor de wijngaardenier, voor de Heere, de schepper van de hemel en van de aarde en van ons leven. Heb jij je wel eens gerealiseerd, jongeren, dat er alleen op de aarde mensen wonen? Tenminste, voor zover wij dat kunnen bekijken. En we hebben al heel ver gekeken tot nu toe. Maar alleen op de aarde wonen mensen. Niet op Mars, niet op Saturnus, niet op Uranus en noem al die planeten maar op. Maar alleen maar op de aarde. Waarom heeft God alleen op de aarde mensen geschapen? Omdat de aarde zijn wijngaard is. En omdat u en omdat jij en omdat ik hier geplant zijn om te bloeien voor de Heere, om werkelijk vrucht te dragen voor hem. Dat is ons doel. Ja, dat moeten we ons goed realiseren. Maar helaas, er is een ramp gebeurd. En dat is al aan het begin van de schepping heeft dat plaatsgevonden. U weet en jij weet waar ik op doel. De zondeval. En nou brengt de aarde, nou brengen de mensen, nou brengen wij, nou breng ik van mijzelf geen goede vruchten meer voor de Heere voort. Ik heb geen liefde meer voor mijn schepper vanuit mijzelf. Ik heb ook geen liefde meer voor mijn naaste. Ik ben zelfgericht en ik ben destructief. Ik laat mij bepalen door wat ik wil. En ondanks wat mijn schepper zegt, ondanks de geboden die mijn schepper mij laat horen, zeg ik, u kunt me nog meer vertellen. Ik heb met u niks te doen. Dat is de ellende van ons mens. En de ellende van ons mens heeft ook allerlei ellende teweeg gebracht. Dat is waarom er op deze wereld nou zoveel is waarvan we zeggen, het is toch verschrikkelijk. De bron van alle ellende is de zonde van ons mens. De aarde is door God gemaakt, geschapen om een wijngaard te zijn. En dat wij mensen allemaal van die boompjes zijn. En dat we geurende, prachtige vruchten dragen. Dat de Heere daarnaar kijkt en dat de Heere daardoor verheerlijkt wordt. Dat hij daar met een lach naar kijkt en met een glimlach op ziet. En daardoor als het ware een voldaan gevoel heeft. Maar het is zo anders geworden. Het is een wijngaard. Het is een boom zonder vrucht. Wie is die vijgenboom in die wijngaard? Want het zijn allemaal druivenbomen, wijnranken. Maar er is één vijgenboom, zegt Jezus. Wie is nou de vijgenboom, de onvruchtbare vijgenboom in deze gelijkenis? Nou, dat is Israël. Dat is het volk dat de Heere uit alle volken een bijzondere plek gegeven heeft. Het zijn allemaal wijnranken op deze aarde. Elk mens, elk volk is een wijnrank. Maar er is één vijgenboom. Bijzonder. Bijzondere positie gekregen. En dat is die vijgenboom, dat is Israël. God heeft hen vanuit alle volken gekozen om zijn volk te zijn. Maar wel ook met een geweldige verantwoordelijkheid. Waarom heeft de Heere nou Israël zijn volk gemaakt? Nou, opdat Israël een voorbeeld zou zijn voor andere volken. En dat de heidense volken van rondom, heidens na de zondeval, zouden kijken naar Israël en zouden weten. En zo is nou de oorspronkelijke bedoeling. Zo wil de Schepper dat we leven, zoals Israël dat doet, naar Gods geboden, tot zijn eer. Israël, de vijgenboom, door God geplant. En deze vijgenboom, die moet vrucht dragen. Maar deze vijgenboom is helaas onvruchtbaar gebleven. En dat is wat Jezus in de allereerste plaats hier met deze gelijkenis duidelijk maakt. Ik ben gekomen naar deze aarde. Nee, ik ben gekomen in de allereerste plaats om Israël zalig te maken. Mijn volk zalig te maken van hun zonde. Maar ze zijn onvruchtbaar gebleken. Ze hebben mij niet aanvaard. En Johannes die zegt het ook. En dat is pijnlijk om te lezen. In het derde hoofdstuk van Johannes staat op een gegeven moment dat het licht in de wereld is gekomen. Maar dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken zijn boos. Israël in het licht gezet. De Christus uit de Joden geboren. Maar men heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Onvruchtbaar is Israël. Als je naar de Joden kijkt, dan kun je daar niet meer aan aflezen wat het doel is dat God heeft met ieder mensenleven. En daarom zegt Jezus, een onvruchtbare vijgenboom. En waartoe dient nou zo'n boom? Wat moet je nou met zo'n onvruchtbare boom? Daar heb je niks meer aan. Die moet je ommaken. Die moet je in het vuur werpen, dan heb je er misschien nog wat warmte van. Of dan kun je er nog wat op koken, maar meer heb je er niks aan. Maar wie is dan die knecht die tegen die eigenaar, tegen God zegt, ja maar laat hem nou dit jaar nog. Dat ik nou een greppel eromheen mag graven. En dat ik er wat mest omheen mag leggen. Wie is dan die knecht die het opneemt voor de onvruchtbare vijgenboom? Dat is Jezus zelf. Dat is de middelaar tussen God en tussen zijn volk. En hoewel de meeste van de Joden hem verwierpen, was hij bereid om nog langer onder hen te zijn. En was hij bereid om nog duidelijker te maken dat hij gekomen is om te zoeken wat verloren is. Hij wilde nog een poos langer onder het volk zijn, om wonderen te doen en om zijn prediking van verzoening en genade onder hen te laten klinken. Opdat ze tot het geloof in hem zouden komen. En opdat ze zo het leven zouden ontvangen. De Heere Jezus Christus, hij is de knecht van de eigenaar die zegt, Heere, nog niet ommaken. Nog even genade, opdat ze tot leven komen. En waarom wilde de Heere Jezus dat nou? Waarom wilde de Heere Jezus nog een jaar onder dat volk blijven werken? Omdat hij hen lief had. En liefde heeft zijn redenen die in het hart gronden en die het verstand niet altijd kan navolgen. heeft een filosoof uit de middeleeuwen eens gezegd. En ik denk dat hij het volkomen bij het rechte eind heeft. Liefde schuilt in het hart. Daar zijn niet altijd redelijke argumenten voor. Maar zo zie je het bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft zoveel liefde voor het volk waar hij uit ontsproten is. Dat hij zegt, ik wil dat volk niet zomaar ten gronde laten gaan. Laat me nog eens een keer een poging wagen om ze tot geloof in mij te brengen. Want daar ligt het leven in. Nou, de vraag is vanmorgen natuurlijk. We hebben nu gekeken wat het voor Israël toen betekende, deze gelijkenis. Maar de vraag is natuurlijk, wat heeft deze gelijkenis voor ons te betekenen? Voor u en voor jou en voor mij. Nou, ik heb het eigenlijk al aan het begin gezegd, gemeente. Hè, toen ik zo'n klein beetje probeerde te formuleren wat de boodschap van dit stukje is. Het gaat in dit gedeelte over vrucht dragen. Vrucht dragen in 2018. Vrucht dragen voor de Heere. Vrucht dragen waarin we een voorbeeld mogen zijn voor anderen. Nou, kan ik me heel goed indenken dat bij ons dan de vraag opkomt die zegt, nou ja, dat heb je wel mooi gezegd zo en ik begrijp er ook wel een beetje van, maar kun je het nog iets concreter maken? Hè? En dat jij misschien ook daarmee zit, hè, van vrucht dragen, wat is dat nou precies? Nou, ik wil een paar dingen zeggen vanuit het Nieuwe Testament over vrucht. De apostel Johannes, die heeft op een gegeven moment in zijn brief gezegd, jullie moeten de wereld niet lief hebben. En jullie moeten dat wat in de wereld is ook niet lief hebben. En wat betekent dat dan? Nou, dan gaat hij het uitleggen. Dan zegt Johannes, jullie moeten je verhouden van de begeerlijkheden van het vlees. De begeerlijkheden van de ogen. En jullie moeten je verhouden van de grootsheid van het leven. En dan moet je zo over nadenken. De begeerlijkheden van het vlees, de begeerlijkheden van de ogen en de grootsheid van het leven. Nou, in deze wereld, nou, dat draait het toch eigenlijk alleen maar om mooi en groots en meeslepend en invloedrijk, of niet dan? En wat kun je soms toch eigenlijk diep in je hart een beetje jaloers zijn op mensen die dat allemaal gemaakt hebben. Zeggen, nou, dat zijn toch eens mensen die het gemaakt hebben. We moeten die gelukkig wezen. Maar Johannes zegt, dat zijn allemaal zaken waar wij ons als christenen ver van moeten houden. Dat zijn begeerlijkheden van het vlees, het zondige vlees. De begeerlijkheden van de ogen, wat ik zie, ik wil het hebben. Wat heb je eraan als je het hebt? Bezit van de zaak, het einde van het vermaak. En de grootsheid van het leven. Ook al zou je nog de meest invloedrijke positie in deze wereld bekleden. Je moet straks sterven. En je leven verantwoorden voor God. Als je geen vrucht voor hem gedragen hebt. Wat heb je dan? En daarom, Johannes zegt, zoek nou al dat soort dingen die in deze wereld op nummer 1 staan. Zoek die nou niet. De begeerlijkheden van het vlees, de begeerlijkheden van de ogen, de grootsheid van het leven, hebt deze wereld niet lief. Als christenen heb je een beetje aan de zijlijn te staan. Je bent in deze wereld, je bent niet meer van deze wereld. En dat moet doorklinken in je doen, in je laten, in alles van je zijn. Vrucht draag. Mag ik nog een ander concreet punt noemen? En ik citeer weer een woord van de apostel Johannes. Die zegt op een gegeven moment, laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En daarmee laat hij weten dat liefde van geweldig groot belang is in een christenleven als leidend principe. Liefde. En dat staat ook weer haaks op deze wereld. In deze wereld heb je natuurlijk best wel, medemenselijkheid. Laten we niet al te zwart naar de wereld kijken. Maar aan de andere kant, het zal ons ook duidelijk zijn dat het klimaat in deze wereld vaak kil is. En dat het steeds killer wordt. En dan is het van groot belang dat in ons leven anders is. Dat de liefde tot God en ook de liefde tot elkaar en tot onze medemensen, dat dat het leidende principe wordt. En ook in de christelijke gemeente. Wat zou het erg zijn dat je in de christelijke gemeente hetzelfde klimaat krijgt als in deze wereld? Nee, de liefde vanuit de Heer. Vrucht dragen. En als ik een andere apostel tot slot mag citeren, om het nog iets concreet te maken wat vrucht dragen inhoudt, dan kijk ik natuurlijk naar de meest belangrijke, of dat is weer een subjectief oordeel, maar een van de meest belangrijke apostels, en dat is Paulus, en die zegt: weet je wat vrucht dragen is? Dat je een leven leidt waarin blijdschap in de Heere, vrede in Hem, langmoedigheid, lang van gemoed zijn, geduldig zijn, zachtmoedigheid en matigheid te ontdekken zijn. Dus blijdschap in de Heere, vrede in Hem, langmoedighed, geduld, zachtmoedigheid en matigheid, eigenschappen die behoren tot het vruchtdragen voor God. Nou, daartoe worden wij geroepen, gemeente, om niet een onvruchtbare vijgenboom te zijn, maar juist een vruchtbare. En dan hoor ik in gedachten u al zeggen: nou, dat is nogal wat. Als je daar eens over nadenkt dat dat onze opdracht is voor 2018, dan zeg je: hoe kan ik daar nou aan voldoen? Hoe moet dat nou? Als je jezelf hebt leren kennen, dan weet je dat er zo weinig goede vrucht ook uit je voortkomt, toch? Dan ben je toch eigenlijk daar zo verdrietig over, dat er soms nog zoveel verkeerde vruchten ook aan je boom groeien. Hoe kan ik toch in 2018 beantwoorden aan mijn roeping? Nou, dan kom ik bij Johannes 15 uit. Waarom hebben wij met elkaar Johannes 15 gelezen? Omdat daar het antwoord ligt op de vraag hoe wij werkelijk vrucht kunnen dragen voor de Heer. Want in Johannes 15 zegt de Heer Jezus: ik ben nou de wijnstok en jullie zijn de ranken. En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus daar zit het hem dus in. Dat is het belangrijke punt. Vrucht dragen kan ik alleen in afhankelijkheid, in nauwe verbinding met de Heer Jezus Christus. Of laat ik het vanmorgen zeggen met het beeld van de gelijkenis waar we naar luisteren: laat Christus de gelegenheid krijgen om in het komende jaar 2018 mest om onze boom te leggen. Wees getrouw in het gebed, elke dag weer opnieuw. Wees volhardend in het onderzoek van de schriften. Laat de onderlinge bijeenkomsten als gemeente niet zomaar na, zoals sommigen ook onder ons de gewoonte hebben. Laat hem alle gelegenheid om door zijn woord en door zijn geest mest te leggen om onze levensboom, opdat wij vrucht dragen. Opdat wij meerder vrucht dragen. En laten we ons realiseren, het gaat om de eer van de Vader. Zoals in Johannes 15 ook zo duidelijk naar voren komt: hierin is de Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Het gaat om de Vader. En het gaat ook om de mens van buiten. We leven in een wereld waarin we steeds meer als christenen, om zo te zeggen, een minderheid gaan vormen. Ook in Veenendaal, het klimaat wordt steeds meer door de antichristelijke krachten beheerst. Ik hoef daar niet dieper op in te gaan, we weten dat allemaal. Wat is het van geweldig belang? Dat waar nu de resten van het christelijk getuigenis in onze samenleving meer en meer opgeruimd worden. Om als christenen vrucht te dragen. Men zit niet op onze vrome woorden te wachten. Maar vrucht dragen zal indruk maken. En zal mensen doen vragen, wat is het geheim van hun leven? Wat is het geheim van hun doen? Wat is het geheim van hun laten? En als wij nou geen vrucht dragen, als wij nou zeggen, nou goed, we blijven toch maar liever voor onszelf leven, dan zal de Heere ons misschien nog wel een poosje in het heden van de genade laten. Dat zou best kunnen, maar laat je niet misleiden. Er komt een ogenblik waarop het geduld van de Heere op is. En dan wordt een onvruchtbare vijgenboom wel omgehakt, om daarna in het vuur geworpen te worden. Een mens die de levenssappen niet trekt uit Christus. En een mens die geen werkelijke vrucht wil dragen voor de Heere, wordt eens door de grote wijngaardenier afgevoerd, over en uit. Uitstel betekent bij God geen afstel. En daarom, het is werkelijk van levensbelang om in 2018 vrucht te dragen voor Hem. Laten wij aan het begin van het nieuwe jaar niet alleen maar veel vragen hebben. Laten we niet alleen maar verwachtingen koesteren. Maar laat het ook een voornemen in ons hart zijn en een dringend verlangen om vrucht te dragen voor Hem uit Christus tot Zijn eer. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben samen stilgestaan bij die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Die u, Heere Jezus, de mensen van uw dagen hebt voorgehouden. En natuurlijk had die gelijkenis in de allereerste plaats betekenis voor hen. Maar het heeft ook betekenis voor ons. Vrucht dragen. In 2018. Dat is de opdracht. U zoekt vrucht. Dat verwacht u van ons. Wij hebben onze verwachtingen van het nieuw begonnen jaar. Maar u heeft ook onze. Ook uw verwachtingen van ons. Dat we vrucht dragen. Veel vrucht. Goede vrucht. Het is niet uit ons, Heer. Wij brengen geen goede vruchten voort uit onszelf. Maar we hebben het gehoord en dat wisten we ook al. Het ligt alles in de Heere Jezus. Hij is die ware wijnstok. En geeft dat we in het komende jaar uit hem zullen leven. In hem zullen blijven. Doe ons in hem groeien, bloeien. Tot eer van u. En ook dat we zo een getuigenis mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heere in de hemel, we danken u dat we vanmorgen aan het begin van het nieuwe jaar in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. Wil ons verder deze dag gedenken. Wil ons komende zondag ook weer bij elkaar brengen. Wilt u alles vergeven wat niet is geweest naar uw wil. Hoor ons, zegen ons, uit genade om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm is 119 en daarvan het 57ste vers. En dat heeft ook weer met die vruchten te maken. 119 vers 57. ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en natuurlijk ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.